Gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad dat de activiteitencommissie meedeelt dat er nog plaats is bij de gemeentemaaltijd 8 februari. Tot uiterlijk morgen kunt u zich nog aanmelden daarvoor. De collecten zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernielt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Wat er verder volgt in de versen 3 en 6 van Psalm 146. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en willen we daarna zingen Psalm 26 en daarvan het eerste en het derde vers, 1 en 3 van Psalm 26. En daarna lezen we uit Gods woord het evangelie naar Johannes, Johannes 9, de versen 1 tot en met 16. Dus Johannes 9, de versen 1 tot en met 16. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. En eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen dus Gods woord, gemeente, in Johannes 9, de verzen 1 tot 16. De verzen 1 tot en met 7 vormen de tekst voor deze morgendienst. Dus wij lezen Johannes 9, de verzen 1 tot en met 16. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde. En zeide tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, hetwelk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: hij is het. En anderen: hij is hem gelijk. Hij zeide: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: de mens, genaamd Jezus, maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: waar is die? Hij zeide: ik weet het niet. Zij brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. Hij dan zeide tot hen: hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen Gods aangezicht zoeken, gemeente, in een gemeenschappelijk gebed. En dan denken we in de voorbeden aan zuster Visser Kacheland, die tijdelijk wordt verzorgd in Ebbe en Vloed in Oude Tongen vanwege ernstige rugklachten. Wij denken in de dankzegging aan zuster Jolande Keizer, die in de afgelopen week plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis en een blinde darmoperatie moest ondergaan, maar ook weer thuis mocht komen. Dan is er ook dankzegging voor het werk van Jaco Hakkenberg namens de werkgroep Diaconaal Veldwerk, die de afgelopen jaren heeft gewerkt onder verslaafde jongeren op ons eiland. Wij willen ook voorbeden doen voor zijn opvolger Arjan Smit. Laten wij nu samen met elkaar de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wij mochten in uw huis naderen deze zondagmorgen. U hebt ons de rust van de slaap gegeven, maar nu mogen we ook nog een dag beleven van rust. De werkdagen zijn druk en de week is bezet. En wij hebben misschien heel veel zorgen, maar gelukkig dat er een dag is, ook deze dag die u nog bereid hebt, opdat we u zouden zoeken, opdat u door uw geest zou werken in het hart van zondaren, op een heel bijzondere wijze. Dat is niet alleen zondags, dat moet de hele week zo zijn, maar toch hebt u deze dag gezegend. Want we hoorden de wet, en die wet, als het goed is, die heeft ons de vloek aangezegd. Want elders zegt u zelf: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En de vloek is toch wel een buitengewoon geladen zaak. Dat is niet alleen tegenspoed soms, dat kan ook wel voorspoed zijn. Als wij onder de vloek leven, dan betekent dat, Heere, dat er niets in ons leven gelukken zal. Dat alles onder de doem ligt van het oordeel. Heere, wilt u dat ons tonen? Doe ons dat zien. Wij horen in het paradijs na de zondeval dat u het aardrijk vervloekt hebt. En dat houdt geweldig veel in. Doornen en distelen. deze wereld, een zuchtende schepping, zucht onder de vloek der zonde. De vloek op onze zonde. En dat is waar. En dat wil de mens, dat wil ook de natuurlijke mens niet erkennen. Hij zal altijd door blijven gaan om zichzelf eronder uit te werken. Dat doen we al op de akkers als we het onkruid bestrijden op onze manier. En dat doen we al als wij natuurrampen tegengaan. En natuurlijk moeten wij dat ook wel doen. Maar wij peilen dan toch niet de ernst van de val, van de zonde. Ook in het paradijs. Die vloek, heren, die kan alleen maar weggenomen worden als wij in Christus iets van de zegen gaan verstaan. En dat laat de mensheid nog steeds zo na. Dat is de ernst van deze wereld, van de loop der dingen, heren, dat we u kwijt zijn. En dat wij nog steeds zeggen, wijk van ons, aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Dat is onze diepe nood. O, geef ons dat wij nu toch bepaald mogen worden bij die bron van zegen die er ligt in de Heer Jezus Christus. Dat u alleen kunt geven wat wij mensen nooit zullen bereiken. Wij maken het alleen maar ernstiger in de schepping, maar ook in ons eigen hart. Wij maken de breuk dagelijks meerder. Dat is, Heere, de nood van een leven zonder u. Ach, dat weten wij allemaal wel. Maar Heere, wij moeten de beleving, wij moeten dat nu leren geloven. Wij hebben nodig dat ons dat persoonlijk wordt bekendgemaakt, dat wij dat met naam en toenaam gaan verstaan. En Heere, dat wij ook gaan verstaan, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dat heeft de wet ons heel duidelijk gemaakt. Dat wij voor u niet kunnen bestaan. O, dat gij zult. Dat is toch zo'n verschrikkelijk woord voor uw kerk. Wat heeft Luther daar niet mee geworsteld? Gij zult en gij zult niet. En heren, dat is de wet van het werkverbond. Maar dat is ook de wet van het genadeverbond. Want juist ook in die wet, en dat moeten wij toch ook maar leren, juist zelfs in die wet die een mens zo vloekt, hebt u ook belofte gegeven. En daarom zien we ook dat de wet de oorkonde is van het genadeverbond. U hebt namelijk een belofte gegeven voor deze dag. U hebt, dat zegt de wet, u hebt deze dag geheiligd. U hebt gerust en u geeft deze dag als een rustdag. En dat is een belofte, dat is een gave. En u zei het al bij het begin, ik heb u uit het diensthuis Egypte uitgeleid. Dat wil niet zeggen dat we in het Koninkrijk Gods een plaats hebben, maar wel dat u ons nog als bondelingen bewaart voor de grote nood, voor de goddeloosheden van de wereld. Al zijn wij geenszins anders en beter. U gaf dus die belofte voor deze dag, Heer. En dat mogen wij dan toch ook weer zien. U gaf nog meer beloften, ook aan de jonge mensen, dat ze hun vader en moeder zouden eren. En dat is ook het gebod met een belofte, zegt de apostel. En zo moeten wij dat nu gaan leren. In het kader van de vloek der wet komt u ook met de belofte van het genadeverbond. Geef dat ook de prediking daar opening in mag geven. Dat het ons duidelijk mag worden, Heere, wat u daarin tot ons allen te zeggen hebt. En zo smeken wij dan van u, Heere, help ons, ook als wij gereed staan en zitten om naar uw woord te luisteren. Zo bidden wij, Heere, voor hen die wij noemden, zuster Visser, wilt u haar nabij zijn. Geef haar op hoge leeftijd dat ze door u geholpen mag worden en dat ze voordeel mag trekken uit het leed en dat ze mag zien dat u nog bemoeienis met haar hebt, o God. En zo denken wij ook aan Jolande, Heere, u hebt haar toch ook nog weer gespaard en gedragen voor haar gezin. Wilt u haar ook in alle dingen nog weer de toekomst geven thuis en geef dat zij tot herstel mag komen in alle opzichten en dat ze ook mag zien, Heere, dat u van haar af weet. Dan zijn toch ook zulke tijden nog niet de minste en de slechtste. Denk aan haar en haar gezin. En zo mogen wij denken, heren, aan Jaco Hakkenberg. Wij hebben zijn naam genoemd in verband met het werk dat hij deed op het eiland. En dat is heel zwaar werk geweest, ongetwijfeld. En zeker ook de bevolking, misschien ook wel in de gemeente, zullen er zijn die daar herinneringen aan hebben, die daarmee in aanraking zijn gekomen. Wij zien dat ook de zonde in onze tijd op een gruwelijke wijze doorwerkt. Op een wijze die wij mensen nauwelijks kunnen weerstaan. De verslaving, ach, eigenlijk is dat iets van de duivel. En dat zijn we eigenlijk ook allemaal. Wij moeten allemaal belijden dat we allemaal verslaafd zijn. Want wij zijn toch slaven der zonde. Heere, geef dat wij dan ook dat maar mogen beseffen. Dan zullen we ook het werk van hem, van Hakkenberg, gedenken en dankbaar zijn dat u hem de kracht gaf om dat werk te doen. Wilt u hem ook voorts nabij zijn, ook in de verdere toekomst van zijn leven. Gedenk hem in uw genade en trouw. En dan bidden wij ook voor Arjan, die gereed staat om dit werk over te nemen. En dan is het gebed wel bijzonder van noden. Want dat is een zware opgave, we zeiden dat al. Heere, geef dat ook hij het van u mag verwachten. Dat hij mag weten hoe wij nu verlost kunnen worden van alle verslavingen die er zijn. Dat is een persoonlijke zaak. Gedenk hem dan uit genade in uw goedgunstigheid en trouw en ondersteun hem in alle opzichten. Zo bidden wij, heren, voor heel de gemeente, ook voor de zieken die er zijn, de overige zieken. Gedenk hen die misschien met veel pijn te maken hebben of die chronisch met allerlei kwalen hebben te worstelen. Of zij die misschien wel psychisch en innerlijk ook allerlei echte kwalen, die zielenpijn ervaren in allerlei omstandigheden van depressies, van angsten en wat er ook mee samenhangt, heren. O, gedenk hen uit genade in uw gunst, alle tezamen. En betoon wat u zegt, ik ben de Heere, uw heelmeester. Denk aan de zieken, ook aan rouwdragenden, zegen hen, heren. En wilt u ook hen met hun gemis bijstaan, het gemis soms in grote nood en moeite. Wilt u zegenen uit genade en wilt u zelf nog ledige plaatsen vervullen met uzelve. Wij bidden voor gehandicapten. Wij bidden ook voor Ad, die zijn moeder zo kort geleden verloor. En heren, u weet wat het ook voor hem en zijn familie betekent. Dat is heel wat, heren, als ook voor hem deze tijd nu is aangebroken. Hij wist wel dat dat komen zou. Maar wilt u hem ondersteunen in uw genade en trouw? Wij mochten gisterenmiddag nog een bezoek brengen bij onze zuster Boeter, tante Janna, zoals wij ze kennen als gezin thuis bij ons. En heren, wij bidden voor haar en wij smeken om uw genade. Gelukkig mag zij gewagen van uw werk. En heren, u hebt haar daar veel in gegeven. U hebt haar daarin ook veel wijsheid gegeven. O, gedenk haar dan met haar dochters en wilt u haar met heel de familie nabij zijn, ook in Salem. Zegen haar uit genade en maak het goed in alle opzichten, want het heeft ze ook nodig, heren. O, wilt u haar dan ook ondersteunen, ook voor de toekomst. Zo bidden wij voor al uw knechten. Geef hen kracht en ondersteuning. Wilt u hen sterken? Dan bidden wij voor onze broeder Procé, die in Grand Rapids vandaag is. Wilt u hem ook rijkelijk begiftigen en bedouwen met uw gunst. Zegen hem ook in deze gemeente, heren, waar u hem gesteld hebt. En geef dat ook de gemeente hem maar wel in het gebed mag opdragen. Stel hem tot een rijke zegen en gedenk hem en alle die hem lief zijn. Wij bidden voor al uw knechten, heren. Wilt u ze alle nabij zijn, ook hen die ziek zijn. En dan denken wij aan onze broeder Den Butter. Heren, wilt u ook hem nog weer ondersteunen en oprichten? Wat heeft hij veel meegemaakt de laatste tijden, heren? Moeilijke tijden, maar wilt u hem toch ook nog weer moed geven met zijn vrouw? Moed ook weer voor het verdere van het leven. Gedenk hem. Gedenk hem ook in die gemeente in Renswoude. Zegen ons samen met elkaar. En gedenk ook hem die de mond tot u opent. Heere, wilt u ons maar veel geven dat het Israëls God is die krachten geeft. En laat ook uw naam daarin verheerlijkt zijn tot in eeuwigheid. Hoorder van alle gebeden, gedenk ons. Gedenk de koster, de organist, wees ons alle goed en nabij. Betrek ons bij deze eredienst en doe het uit genade om Jezus wil. Amen. Zullen wij gemeente gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 77 en daarvan de versen 2 en 4. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet. Dan klacht op klacht, peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen. Vruchteloos roepen om ontfermen, dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. 77, het tweede en het vierde vers. willen wij zingen, gemeente, na de prediking, Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32 en daarvan het vierde vers, na de preek. Er staat boven dit gedeelte, gemeente, boven dit hoofdstuk, de blindgeborene. Het gaat dus over zien en blind zijn. Zien. Wij kunnen wel zien. Toch de vraag, zien wij echt? Die vraag zal vandaag centraal staan, ook vanavond als wij voortgaan met dit gedeelte. Kunnen wij echt zien? Zien wij echt de werkelijkheid? Zien wij de dingen zoals God dat wil dat wij dat zien? Eigenlijk, gemeente, is er maar één die echt zien kan in dit gedeelte. En dat is natuurlijk ook wel die blindgeborene, hij wordt ziende. Maar moet u eens kijken hoe het hoofdstuk begint, het is u misschien wel opgevallen. En voorbijgaande zag hij een mens. Kijk, daar moeten wij wel beginnen. Niet hoe het nou met die blindgeborene gaat. Natuurlijk, dat is heel belangrijk, hoe het met u zal gaan, of u zien kunt. Maar één is er geweest die eigenlijk maar als enige weet wat de werkelijkheid is. Voorbijgaande zag hij een mens. En daar begint het ook. Straks, aan het einde van het hoofdstuk, gaat het erom dat hij de Heere Jezus leert zien. Maar hier zien wij, aan dat zien van een mens, ook van ons, gaat toch vooraf dat de Heere ons ziet. En daar moeten wij dus altijd beginnen, ook nu vandaag, ook in de prediking in dit gedeelte. Hij zag. En dat houdt natuurlijk voor u en voor mij ook heel wat in. Het gaat erom, hij ziet ons. En wat ziet hij dan? Hoe peilt hij vanuit zijn goddelijke volmaaktheid nu de nood van een mens, van een blinde, maar net zo goed van een mens die geestelijk blind is? Wij zullen zien dat het hier niet zomaar om een blinde gaat, maar dat heel die blindheid een geestelijke dimensie heeft. Dat blijkt ook aan het slot van het hoofdstuk. Dan zegt de Heere, ik ben gekomen tot een oordeel, blinden worden ziende. En dat is deze man, die gaat ook geestelijk zien. En ziende worden blind. Dat is een geweldige ontknoping van dit gehele hoofdstuk. Ziende worden blind. Mensen die zeggen, wij zien. Die worden blind in de ontmoeting met de zaligmaker. Dat is verschrikkelijk dat de prediking altijd twee kanten uitgaat. Natuurlijk altijd weer. Ook nu, ook in Johannes 9. Hij ziet. En gemeente, dat is heel belangrijk dat hij ook u ziet en dat hij mij ziet. En daar moet het ook van komen. Dat is ook het enige wat ons enige hoop geeft. Want een blinde kan natuurlijk zichzelf nooit het licht geven. Dat is onmogelijk. En dan moet het er eerst om gaan dat hij ons ziet. En dat zag hij al in de eeuwigheid. De nood van de wereld, de nood van de mensheid. Ziet u dus, het gaat erom dat wij dat zien centraal stellen. En dat wij weten mogen, Heren, och, als dat waar is, zijn oog slaat mij in liefde gade. Als dat zo is, dan is dat de sleutel tot alle heil. Tot alle zegeningen die er zijn. Wel, wij willen op deze wijze onze tekst onder uw aandacht brengen. Jezus werkt de werken Gods. Het gaat om zijn werkterrein, zijn werkdag en zijn werkwijze. Dus Jezus werkt de werken Gods. En zijn werkterrein, dat is die blinde, dat is het Joodse volk. Zijn werkdag, ik moet werken desgene die mij gezonden heeft. En ik moet werken zolang het dag is, de nacht komt, waarin niemand werken kan. En zijn werkwijze, hoe werkt hij dat nu ook uit? Dus Jezus werkt het werk Gods, zijn werk terrein. Ja, hoe kijk je daar nou naar? Naar een mens om je heen. Bijvoorbeeld, dat doe je elke dag allemaal. U kijkt naar uw kinderen, u kijkt naar uw man, naar uw vrouw, naar de buren. U kijkt naar de mensen van de overheid. U kijkt naar zondaars, u kijkt naar mensen die ver beneden u staan. Hoe doe je dat? Dat is een heel verschil. Dat is een verschil, geliefde, als wij daarnaar zien. Hoe Christus neerziet op een mens die in grote nood is. Hij zag die mens in bewogenheid. Maar wij mensen, wij zien elkaar ook. En de discipelen hebben die man ook gezien. En ze zagen hem daar zitten. Oh, dat geeft een totaal andere benadering, zoals wij dat ook vaak wel doen. Zoals wij dat wel herkennen in ons eigen leven, want ze zien daar die man en dan vragen ze hem, Rabbi, wie heeft er nou gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Kijk, zij leggen dus, daar beginnen zij mee, dat ziet u niet bij Christus, zij leggen helemaal de schuldvraag bij, of bij die man of bij zijn ouders. Oh, dat is wel een onbarmhartige benadering. Als je zo met een mens zou omgaan. En dat doen wij vaak, laten we eerlijk zijn. We zien iemand en we zeggen, ja, ja, als die man het nou eens anders aangepakt had. Als hij nou eens anders geleefd had. Dat is nu de vrucht van een leven wat uiteindelijk niet was naar Gods wil. We kunnen dat heel makkelijk zeggen voor een ander. Ook deze discipelen, en dat waren de discipelen nog maar. Nog niet eens de harde wereld. Dat waren nu de mensen die toch in beginsel van de Here waren geleerd. Ach, zo gaat dat vaak met ons. En wie kan zich daar nu aan ontworstelen, aan die neiging om altijd maar de verklaring te zoeken en de schuld te leggen bij de ander? Daar gaat het om. Ze wijzen niet naar zichzelf, ze hebben de schuldvraag van de ander en daar zijn we allemaal elke dag mee bezig. Je leest de krant en er staat zoveel in en dan kun je de hele avond doorpraten over de oorzaken en de gevolgen. Is het dan niet waar wat die discipelen vragen? Is het niet zo dat al die ellende die er is, dat voortkomt uit de zonde? Natuurlijk, maar niet zoals zij dat zeggen. Zij zeggen, heeft die blind geboren al gezondigd voor zijn geboorte? In de moederschoot? Nou, dat is een gedachte, een op zichzelf een vreemde gedachte. Natuurlijk, ook in die moederschoot gebeurt veel meer dan wij denken. Ook met kinderen die nog niet geboren zijn. Dat blijkt ook wel in onze tijd. Steeds meer gaan mensen daarvan ontdekken dat juist ook de mens in zijn ongeboren toestand, dat hij toch al allerlei indrukken meemaakt. Dat is voor moeders die leven verwachten toch wel een belangrijke gedachte. Dat u daar maar biddend mee omgaat. En dat u maar ook die invloeden biddend verwacht die de Heere geven kan. Ook voor het kind dat geboren moet worden. Heeft hij gezondigd? Zou je kunnen zondigen in de moederschoot? Kinderen, wat denken jullie ervan? Een kind dat in de wieg ligt. Heeft dat kind nou gezondigd? Ja en nee. Ja en nee. Natuurlijk, dat kind heeft niet gevloekt. Dat kind heeft nog niet allerlei verkeerde dingen gedaan. Zijn ouders en zijn vader en zijn moeder niet een grote mond gegeven. Helemaal niet. Maar heeft deze gezondigd? Dat is toch wel een vraag. Daar moet je eens over nadenken. Waar begon in mijn leven de zonde? Nou, dan zegt de catechismus eigenlijk toch ook wel iets. Maar dat is anders dan de discipelen dachten. De zonde, de erfzonde waarin ik geboren ben. Je begin was al totaal helemaal verkeerd. Je begin lag al in de zonde. Ons aller begin, dat is wat, dat is een vraag. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? Denk er maar eens over na, gemeente. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven, maar ook was de zonde al een feit in mijn leven. Ik kan daar nu niet nader op ingaan, maar het is wel belangrijk om dat te overwegen. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nou, dan kom ik tot een moeilijk punt. Vader en moeder, ouders, je kinderen. Ach, hier zullen best wel ouders zijn die met veel tranen de weg van hun kinderen volgen. Misschien wel kinderen die helemaal uit de weg kwamen. Die alles, die je opvoeding hebben veracht. Je hebt er zoveel aan gedaan, aan gebeden, laat ik het zo even zeggen, met alle tekorten. En dan toch nog zo. En dan gaat die jongen, dat meisje. En je kunt er geen woord meer aan kwijt. En dan krijgt toch die vraag van de discipelen ook wel een klein beetje betekenis. Want als moeder denk je dan, of als vader, tenminste, dat denk ik, dat je dan wel eens vraagt, heb ik het nou verkeerd gedaan? Heb ik nou Jan of Marie, heb ik ze nu wel de weg gewezen? Ik had het heel anders moeten doen, zegt u. En als je ouder wordt, dan ga je dat ook wel ontdekken bij jezelf. Ik had het zo heel anders moeten doen. Wat heb ik daar nou toch van terechtgebracht? Een hele vraag. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? Daar moeten we maar over nadenken. Je moet bij een ziekte, je moet altijd teruggaan naar het begin van de kwaal. Je moet teruggaan naar de wortel van de kwaal. Nou, dat moet je ook bij de zonde. Je stuit op de zonde in je leven, de symptomen. U moet teruggaan naar de bron van de zonde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Daar moet je naar terug. En als ik dan die vraag nog even anders zie, dan is het waar. Zijn ouders hebben gezondigd. Zijn grootouders ook, hoor. Want dat gaat allemaal terug op die ene ouder, die twee in het paradijs, Adam en Eva. Daar komt alles vandaan. Dus ja, zo'n vraag, op zichzelf is die vraag, hoe verkeerd ook bedoeld bij de discipelen, om de schuld op de mens te leggen, om de nood van een mens nog te verzwaren, hoe verkeerd ook gericht, de diepere achtergrond, de Bijbelse verklaring is toch wel heel duidelijk, komt wel heel betekenisvol naar je toe. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Het kan ook op een andere wijze, geliefde, nog een behoorlijk probleem in je leven zijn. Als je pijn hebt, daar zit die man, die blinde, nooit wat gezien, geen licht, bedelaar, mocht helemaal niet. De mensen laten hem daar maar zitten en ze weten dat. En die man, die verkeert in grote ellende. Toonbeeld natuurlijk van zoveel mensen toen en nu, maar ook in onze tijd. Zoveel mensen die het moeilijk hebben, die een kruisweg moeten gaan, die ziek zijn, die rouw hebben, die tegenspoed op tegenslag hebben. Weet u, dat zal ook in ons midden vandaag, dat zal best zo zijn. Er zijn zoveel geslagen wonden in een mensenleven. Dat kan jong en dat kan oud zo zijn. En dan zeg je, ja, waar komt dat nou toch allemaal vandaan? Dat is de vraag, die hebben we al wat onder de ogen gezien. Maar ook u zelf misschien, want als u zo'n weg moet gaan van tranen en van droefheid, dan loopt u met die vraag, hè? We kennen die allemaal, die vraag, waarom is dat nu zo? Dat deed Asaf ook. En mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Dat moet je ook doen. En ieder die, ook in ons midden, die misschien wegen moet gaan van zware tegenslagen, je moet maar veel vragen, heren, wat is daar nu toch de reden van? Dat is een vraag die heel verkeerd kan uitpakken, dat weet ik. Want je kunt over de eigenlijke oorzaak heen gaan, maar de Heere, hij geeft op die vraag toch wel een buitengewoon antwoord. En dat is zo'n heerlijk antwoord dat kruisdragers onder het leed en de moeite, dat zij toch raad krijgen van boven. Als u zegt, waarom nou? En u bedoelt eigenlijk te zeggen, ach, heb ik het daar nou zo naar gemaakt? Waarom moet ik het nou zo zwaar hebben en de anderen niet? Al die vragen van Asaf en noemt u maar op, die zo zwaar zijn. De Heere geeft daar een antwoord, een geweldig antwoord op. En ik zou zeggen, als wij dat zouden mogen verstaan, dan zou dat zo zinvol zijn in je leven. Want de Heere zegt, nog deze heeft gezondigd, zoals jullie dat bedoelen tenminste. Hij heeft wel gezondigd, nog zijn ouders, natuurlijk, die hebben ook wel gezondigd. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is nu, dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Het opdat. We zeggen het wel eens niet waarom, waartoe. En nu geeft de Heere hier een buitengewone weg aan mensen die in nood zijn. Aan blinden, aan lammen, aan struikelenden, aan gehandicapten, aan mensen in rouw en droefheid. En de Heere zegt, dat is nou in je leven zo, zie dat nu zo is, opdat de grote werken Gods in je leven verheerlijkt zouden worden. U zegt, zou de Heer dat nou bedoelen? Met die pijn en met al die tegenslagen, al die zorgen, al die noden. Zou de Heer dat nou in Syrië bedoelen met al die mensen? En noemt u maar op overal waar mensen in de grootste nood zijn. In de ziekenhuizen en waar dan ook. Ja, gemeente, dat zegt hier de Heer zelf. De Heer zegt zelf, het heeft een doel in je leven. En in een zeker opzicht is de Heer werkzaam in uw leven. In die pijn, in die eenzaamheid, in die strijd in je leven. Opdat. De Heer heeft daar de bedoeling mee. En dat kan ook nauwelijks anders dan in een weg van tegenslagen. De Heer heeft de bedoeling, het staat hier zo geweldig, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ja, gemeente, dat zal toch met ieder mens moeten gebeuren. Ik kom daar straks nog op terug. De werken Gods moeten in u, in mij geopenbaard worden. Die moeten openbaar komen, de werken Gods. En dat is een geweldige vraag of dat nu in mijn leven gebeurt. En daar gaat de Heer nu in de tegenspoeden de weg gebruiken. Daarom als u in tegenslagen verkeert, dan hoeft u heel niet te vragen waarom, Heere. Dan zou u moeten vragen, Heere, dat grote doel wat u nu voor ogen stelt met deze man. Als dat nu toch eens zou mogen worden bereikt. Als ik mij nu eens mocht overgeven in uw hand. En als de werken Gods in mij zouden mogen worden geopenbaard. Dat zou toch iets buitengewoons zijn. Want u denkt juist dat de Heere u vergeet en dat de Heere van u niet weten wil. Anders was het niet zo ellendig in je leven. U denkt dat de Heere u verwerpt. En hij is juist bezig om je naar hem toe te trekken. Hij is juist bezig om u het wonder te leren van de werken Gods. Heus, dat gebeurt niet alleen zondags in de kerk onder de preek, ook wel. Maar dat gebeurt ook op je ziekbed, dat gebeurt ook op je sterfbed soms. Dat gebeurt in allerlei zorg en moeite, in donkere nachten. Dan is de Heere bezig om de mens te onderwijzen. Opdat we zouden zeggen, waar is God die de psalmen geeft in de nacht? God mijn maker. De werken Gods moeten in ons geopenbaard worden. Ik kom tot het tweede. Het werk, de werkdag van de zaligmaker. Want dan zegt de Heer, hij verklaart dat zo. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Dus de Heer wil zeggen, de nacht komt, hij bedoelt Golgotha, dan komt de nacht. Dat is de nacht geweest, jazeker. En hij zegt, zo lang moet ik nou werken. Ik moet elke dag moet ik bezig zijn met mijn opdracht. Ik heb een geweldige opdracht van de hemel, van mijn vader. En ik wil ook nooit anders doen dan die hemelse opdracht vervullen. Daartoe ben ik nu gekomen, ik moet dat doen. Ik moet. Kijk, dat is wat een mens nu in zijn leven doen moet. De zaligmaker heeft dat volmaakt gedaan, geliefde. Die heeft zichzelf echt helemaal kunnen overgeven aan de wil van God. Ik moet werken zolang het dag is. En die 33 jaar heeft hij dat werk, die taak verricht, is hij bezig geweest. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? De nacht komt. En nu mogen wij gelukkig in een ander opzicht zeggen, hij heeft ook in die nacht van Golgotha zijn werk verricht. Maar dat heeft hij ook zijn hele leven gedaan. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid op Golgotha, maar ook in de dadelijke gehoorzaamheid in zijn hele leven. Nou, leg daar nou je eigen leven eens naast. En zeg nou eens, dominee op de preekstoel, hoe is het nou met je? Hoe heb je dat nou gedaan? Je bent ambtsdrager, je hebt ook een opdracht. Ik moet werken. Broeders, jullie, ouderlingen, diakenen, ik moet werken. Natuurlijk, dat moet ik. En dat moeten jullie allemaal, als moeder in het gezin, je moet dat doen. Op school, waar je bent, je moet dat doen als vader van het gezin. Daar moeten we maar goed aan denken. We hebben een opdracht allemaal. Hè? Ik moet werken, dat is de opdracht van boven. En zo zijn wij in paradijs gesteld. Dat heeft de Heere bedoeld toen hij mij in deze wereld het levenslicht deed zien. Toen heeft de Heere bedoeld in Adam, hij heeft bedoeld dat ik mijn leven volkomen zou toewijden aan de Heere. Dat wij de aarde zouden onderwerpen tot zijn eer. Dat is de roeping. Daartoe bent u ook op de wereld gezet. U bent geplaatst in het leven, opdat u dat werk zou doen. Nou, dan is het wel heel belangrijk dat dit in de tekst staat en dat de Heere zegt, dat heb ik nu volmaakt gedaan. En dat heeft die dominee niet gedaan. Nee, jongelui, jongens en meisjes, als je wat ouder wordt, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als je wat ouder wordt, dan ga je dat wel zien. Dan kun je dagen beleven dat er geen minuut in je leven goed geweest is. Ik weet niet, hier zitten wel ouderen vast en zeker. Maar misschien moet je dat ook wel toestemmen en zeggen, ja, gelukkig als de Heer daar ook eens licht over geeft, dat is ook een zegen, dat weet ik ook. Maar als ik dit nu zo lees, en dan ben ik, goed, ik ben dan in het ambt mijn leven lang bezig geweest. Bijna 50 jaar geleden deed ik hier intreden aan de Hoflaan. En dan denk je, ach, Heere, wat hebben wij daar nou van gemaakt? En dat is nou overal waar je geweest bent, dat moet je eerlijk zeggen. En hier is er nu één die zegt, ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. En dat hebben wij niet, dat heb ik niet hoor. En ik denk dat u ook zult moeten zeggen, maar misschien wel niet, maar leren toch in je leven. We moeten het allemaal zeggen, ach mijn hele leven, waar is het nou gebleven? Er was een vrouw in Utrecht, die was afkomstig, ze was heel oud. En ze zat in een rusthuis en ze kwam uit de gemeente Ameide. In onze gemeente Ameide, ze had er veel goede dominees gehoord in de jeugd. Echt waardoor onze kerken toen in die tijd ook duidelijk de weg mochten brengen aan het volk. En ze was er weer opgevoed en toen kwam er een huwelijk. En zo gaat dat, zo kan dat gaan met jongelui. Dat huwelijk dat liep uit de hand. Steeds verder bij de kerk vandaan. Geleefd, eigenlijk zonder God. Oud geworden. Toen kwam ze in dat rusthuis. In de stad, dat was niet veel. Dat was niet zoals Heeren Middelharders. Maar toen zag ze een vrouw. En die vrouw, ze zag, je moet er maar eens over nadenken, gemeente, jongens en meisjes, ook onze vrouwen. Toen dacht ze, hé, die vrouw, die gaat naar de kerk. Dat kon je zien. Ja, dat moet je kunnen zien. Eigenlijk wel, hè. Gelukkig. Ze zullen dat aan ons nog wel kunnen zien. Toen zegt ze, ze voelde dat wel. Ze dacht, mag ik u wat vragen? Ja. Waar gaat u heen? Ik ga naar de kerk. Is die er dan, zegt ze. Nou, dan ben je toch wel, dan ben je wel aardig ver heen. Als je dan helemaal, ook zelfs uit de krant, niet meer weet dat er nog kerken onderhand zijn. Is die er dan? En toch, ze zegt, mag ik eens mee? En toen ging die vrouw mee. En toen kwam ze in de kerk. En de Heer heeft dat willen gebruiken. Toen zegt ze, dominee, nou heb ik alles verkeerd gedaan. En ik kan het niet meer overdoen, zei ze. Heel mijn leven is totaal afgeweken. Ik kan het nooit meer overdoen. En ik begrijp dat. En dat, dan was ze in tranen als ze dat zei. Dat is wat als je, jongens en meisjes, daar moet je aan denken hoor. Je moet maar vroeg beginnen met die dingen te overwegen. Hoe je leven zal zijn, hoe je dat nou gaat inrichten. Ze kon het niet meer overdoen. Ze had het wel gewild. Ja, niet in de gedachte dat ze het beter zou doen. Maar ze wilde dat, ach zo graag. Ze wilde zo, had zo graag toen. Ik denk net als die moordenaar aan het kruis. Ze had het toch zo graag nog eens anders willen doen. Met haar kinderen, met haar man. En ja, dat kon niet meer. En hoe moet dat nou? Want die moordenaar, ik noemde hem, die kon het ook niet overdoen. Die wist, met een paar uur is mijn leven weg. En dan heb ik alles verzondigd. Maar toen was er één, en dat zegt nou die tekst ook voor die vrouw in Utrecht. Nou zegt die tekst hier zo heel mooi, ik heb dat wel gedaan. Kijk, ik heb wel mijn leven besteed om de werken Gods te openbaren. Altijd, altijd. En nu hebben wij, kijk, wij spreken wel veel over de, bijvoorbeeld over de lijdelijke gehoorzaamheid van de zaligmaker. Catechisanten weten wel wat dat is. Dat is zijn lijden en sterven. Ik hoor eigenlijk heel weinig, ook niet onder Gods kinderen, spreken over die dagelijkse afmaking, die dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Dat hij nu zijn leven lang in de dienst van God heeft doorgebracht. Want zonde is niet alleen wat u gedaan hebt. Oh nee, zonde is veel ernstiger in ons leven als we zien wat we niet gedaan hebben. Wat je niet gedaan hebt. Wat je had moeten doen. Nou, wat had ik nou moeten doen? Preken. Nou, preken, ja, dat kun je nou wel zeggen op de kansel, maar nee, je moet God bedoelen. Wat heb u nou moeten doen? Ja, naar de kerk gaan, mijn werk moeten doen. Nee, u moet God bedoelen, altijd. Altijd hem in het oog hebben. Ik hoor daar niet zoveel over spreken. Mensen die de schuld thuis krijgen wat ze niet gedaan hebben. Wel wat ze wel gedaan hebben. Ja, natuurlijk, dat is ook heel wat. Maar misschien heb je heel netjes geleefd. Maar nou, wat je nou met dat nette leven niet gedaan hebt. Die koning Belsazar kreeg alleen maar een paar woorden aan de muur. En Daniel verklaart dat kort en bondig en die zegt, gij hebt God niet verheerlijkt. Koning, dat had u moeten doen. En dat hadden Gods knechten moeten doen, dat hebben ze echt niet gedaan. Nee, tenminste, voor zover dat mij bekend is. En ik kan over een ander niet oordelen. Maar dat hebt u ook niet gedaan. Nee, dat hebt u absoluut niet gedaan, gemeente. Oh nee, dan kan ik wel zeggen, ja, het zou natuurlijk heel hard zijn als je tegen zo'n vrouw in de problemen zou zeggen, ja, een mislukt leven, mevrouw, een mislukt leven. Echt helemaal mislukt. Maar dat is het eigenlijk wel. Dat is wel hard. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb toch dit gedaan, ik heb toch dat bereikt. En ja, mijn gezin, en noemt u maar op. En ja, je hebt zoveel gedaan. Maar toch een mislukt leven, dat is verschrikkelijk. Hè? Wat die vrouw zei, je kunt je die nood aanvoelen. Ach, nou heb ik, ze zegt, ik kan het nooit meer overdoen. Kijk, dat is diep, diep ontdekkend. Gij hebt God niet verheerlijkt. Mislukt. Ach, wat een verschrikkelijke zaak. Als het zo in ons leven is, een mislukt leven. Jongelui tegenwoordig, ik hoor dat wel, die zijn bezig om zich te profileren en dan maken ze het heel mooi. En daar moet je maar voor oppassen. Dan zeggen ze, ja, ik heb dit en je wilt er heel mooi op staan en je moet natuurlijk die foto en al die dingen, al die lijntjes in je leven, die moeten allemaal indruk maken. Dat moet een beetje mooi zijn. Dat is nou de trend van onze tijd. Nou, ik kan je wel zeggen, en nou ben ik niet aan het somberen, echt niet. Maar het is veel erger dan somberen. Met al onze mooie profielen. Ik heb dat ook wel gedaan, maar niet op Facebook hoor. Maar bij mijzelf heb ik dat natuurlijk ook gewild en gedaan. Tuurlijk, net zo goed. Maar dan kan ik je toch wel vertellen, dat moet ik ook tegen mezelf elke dag weer zeggen hoor. Want ik weet het ook nog niet. Maar dan moet ik zeggen, ja joh, eigenlijk, voor God is er geen draad goed aan. Eén heeft dat gedaan. Die kan zeggen, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. En wat heeft hij dat niet altijd gedaan? In het gebed om de Here te zoeken. In de nood van de mensen om die weg te nemen. Om te leven niet alleen voor de eer des vaders, maar ook voor het welzijn van zijn medemensen. Volledig de wet des Heren volbracht. En de nacht komt waarin niemand werken kan. Dat staat daar natuurlijk wel als een waarschuwing bij. De nacht komt waarin niemand werken kan. Kijk, wij staan hier niet om te zeggen, nou ja, gemeente, het is niks met me. Het is niks met ons en het zal ook wel nooit wat worden. Nee, het moet wat worden. Het moet in je leven op de dag gebeuren. Het moet gebeuren als het nog dag is. Dan moet dat werk Gods in je leven verheerlijkt worden. En gelukkig dat dat is, gemeente, het werk Gods. Dat is niet uw werk. Bekering is niet het werk van een mens. Maar die dag, je moet wel kijken hoe laat het is in je leven. Dat weet je niet. Je weet niet hoe hoog de zon staat en wanneer het einde komt. De Heere waarschuwt je en hij zegt, denk erom, dat geldt van mij al. Maar de nacht komt wanneer niemand werken kan. Wanneer zou dat nou zijn, die nacht? Ja, als je oud bent, als je gaat sterven. De nacht, dat is als er hier in mijn hoofd iets fout gaat. Een paar druppels bloed gaan hier verkeerd en ik kan nooit meer denken. Ik kan nooit meer bidden, ik kan nooit meer preken. Ik kan helemaal niks meer. Als het dan niet gebeurd is, dan gebeurt het nooit meer. Nooit. Dan is het voorbij. De nacht kan ook zijn, zeg jongen, de nacht kan ook zijn als jij dat meisje ontmoet in je leven, die je vanaf dat moment helemaal meesleept de wereld in. Dat kan. Dat kan ook de nacht zijn. De nacht is niet alleen als ik er niet meer ben, de eeuwigheid. Maar de nacht kan ook in je leven al aanbreken terwijl het nog volop dag is. Er kunnen in het leven al situaties ontstaan. Dan zeg je, naar de mens gesproken is de brug opgehaald. Het is een onmogelijke zaak. We worden gewaarschuwd. De nacht komt. Begrijpt u? Zijn werkdag was een dag van rijkdom en van diepe vreugde om zijn vader te verheerlijken. En dat mocht nu samengaan met die blinde die daar in die zware nood zit. Ach, wat een volmaakte gerechtigheid heeft dan toch de Heere Jezus Christus aan zijn kerk geopenbaard en getoond, gemeente. Zijn werkdag. En nu zijn werkwijze. Die werkwijze, hoe gaat hij nu die man, die blinde, beeld van een mens die geestelijk verblind is door de zonde, hoe gaat hij nu om? Hoe gaat hij nou te werk met een mens uit de duisternis te brengen tot het goddelijk licht? Heel wonderlijk. Ja, dat kan zo gaan zoals u het wel zou willen. U zou dat wel zo willen. En dat is nou niet omdat je in Middelharnis woont, maar ook in Middelharnis is dat wel zo. En dat is overal zo hoor. Weet je hoe ik het zou willen? Dat de Heere, hij ziet daar die blinde. Hij ziet daar u, hij ziet daar mij. En één woord en die blinde ziet. Dat was klaar. Dat had gekund. Dat had de Heere zeker wel gekund. Ja, natuurlijk. De Heere is zo machtig. Hij spreekt en het is er. Ach, maar wat een omslachtige weg, zeg ik dan. Wat een omslachtige weg. Nou, Aman vond dat ook hoor. Die dacht, die profeet, als dat nou echt een profeet is, dan kan die mij wel even zo, terwijl ik op de wagen blijf zitten. Hij kan mij toch wel even beter maken. Hij wou op de bok blijven. En dat willen wij allemaal wel. Maar dan moet er een weg komen. Dat is nogal een, ik zei al, een ingewikkelde weg. Het heeft nogal wat om het lijf. Hier om die blinden nou te helpen. Moet u toch eens kijken wat er toch allemaal gaat gebeuren. Nou staat daar, dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinden. Als je daar nou over gaat nadenken, dan stel je toch wel die vraag, heren, wat hebt u daar nou mee voor gehad? En dat kan ik me indenken. Wat had de heren daar nou mee voor? Want dat zou ik niet doen. Dat zou geen dokter natuurlijk ook niet doen. Want als je nu slijk op je ogen legt, als u een vuiltje in uw oog hebt, dan zegt u al, hoe krijg ik dat er nou uit? Dat irriteert je. En nou zie je hier de Heere neemt dat slijk met, vermengd met dat straatvuil, tegen alle wetten in, zou je zeggen. En dat strijk je nou op de ogen van die blinden. Wat moet je daar nou van zeggen? Nou, ik zou dit ervan willen zeggen. Misschien is dat ook nog wel nuttig voor de gemeente, voor hoorders. De Heere gebruikt altijd middelen waarvan wij zeggen, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee doen, met zo'n middel? En weet je wat wat mijn vader vroeger wel vaak bad, ik hoor hem dat nog wel zeggen. Dan zei hij, dan bad hij over zijn ambtelijke werk. Dan zei hij, Heere, wilt u mij nou gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers? U kent die uitdrukking misschien wel. Slijk aan uw goddelijke vingers. Dat is nou een dominee. Als het goed is, hij wil het niet zijn. Hij moet het wel zijn. Een nietig middel. Maar u moet dat ook wel weten, gemeente. He, dat een dominee, wie die ook is, dat je altijd moet zeggen, ach, dat is maar slijk. Dat is maar helemaal niets. Dat is eigenlijk een middel. Als je het daarvan zou moeten hebben, dan werd je er alleen maar slechter van. Calvijn gaat nog wat verder en die zegt, weet u wat hier nu eigenlijk gebeurt? Hier gaat nu de Heer Jezus het met die man nog erger maken. Hij maakt het nog erger. Het was al erg blind zijn. Dat is al erg als je blind bent en je kunt niet zien. Nu gaat de Heer hem ook nog dat slijk bewust op zijn ogen strijken. Nou krijgt die man pijn, nou krijgt hij irritatie. Die man die zal wel denken, ach, word ik hier nou beter van? Nee, hier word ik helemaal niet beter van. En dat is nou net, gemeente, wat de Heer doet. Hè? Zo gaat de Heer nu een mens verlossen. Dan maakt hij het eigenlijk veel erger. Want kijk, nu kun jij nog leven met je blindheid. Je kunt nu nog zeggen, ach ja, ja, ik moet bekeerd worden. Maar je hebt nog de tijd. Je kunt daar best mee leven. Oh zeker, wij kunnen daar goed mee leven. Maar dan moet de Heer het zo met die blindheid maken in je leven, dat het pijn gaat doen. En dat je zegt, ja, maar zo kan het niet. En dan ga je van alles doen om dat vuil uit je ogen weg te krijgen. Je gaat allerlei dingen beramen om weer de oude knecht te kunnen zijn en te kunnen worden. Maar dat is, als het goed is, een onbegonnen zaak. Die man krijgt dat er gewoon nooit uit. Kun je dan wel proberen. De Heere gaat dus de kwaal van de zondaar nog ernstiger maken. En dat wordt zo ernstig dat je daar niet mee leven kunt. Dat je het daar benauwd onder krijgt. Dat je dan pas echt weet wat dat is. Nou ben je wel blind, maar nou is er ook nog een goddelijke openbaring gekomen van je verblinding. De Heer ontdekt nog dieper aan de zonde. Hij moet dat ook doen. Die blinden, ik denk dat die blinden, ik weet het niet. Blind zijn lijkt mij verschrikkelijk. Ik weet dat een heel klein beetje uit mijn eigen leven. Maar dat lijkt mij vreselijk als je niet zien kunt. Vreselijk. En dat was natuurlijk voor die man ook al heel erg. Verschrikkelijk. Maar als dan de Heer het ook nog, als het ware, nog eens extra zwaar maakt. En dat is met je kwalen zo, dat kan. Dat is ook met, dat is zelfs medisch gezien wel eens, dat de kwaal alleen in het begin maar verhevigt om beter te worden. Zo doet de Heer dat nu ook. Maar de Heer gaat die kwaal der zonde zo ondraaglijk maken, zoals een blinde met straatvuil alom in zijn ogen. En dat heeft nou God gedaan. Dan denkt u, nou, ik had mij wel kunnen voorstellen, geliefde, als die blinde had gedacht, nou, maar hier word ik niet wijzer van. Dit kan toch niet, dit is het toch niet. Maar de Heer gaat die man zwaar beproeven. Hij gaat die man ontdekken aan zijn breuk. Hij gaat hem ontdekken aan de zonde. Hij gaat hem des te meer laten zien dat de zonde een ondraaglijke last is. Dan kun je niet meer mee leven. Dan moet er wat gebeuren. Ga heen, zegt de Heere dan. De Heere doet dat, hij maakt de slijk. Ga heen, was u in het badwater Siloam, met welk overgezet wordt uitgezonden. Ik denk dat hij dat staat er natuurlijk ook, dat heeft hij gedaan. Maar ik denk dat hij dat ook graag wou doen. Want het was zo moeilijk om met dat vuil door te gaan. Dat hij dacht, ja, ik moet alles aangrijpen. En toen heeft de Heer hem een middel gewezen. En dat was het badwater Siloam. En dat badwater Siloam, dat stroomde uit de tempel. Een prachtige gedachte. Hij moet zich eigenlijk schoonwassen. Nou, je kunt eigenlijk wel gewoon, als je de lijnen doortrekt, zeggen... Hij moet zich gewoon schoonwassen in het bloed der verzoening. De geestelijke kwaal van de verblinding kan alleen maar bij God vandaan hersteld worden. Het water dat stroomt van de tempelberg, dat ziet op een heerlijke wijze op die stroom van het levende water uit God. Weet u wel waar Openbaringen ook van spreekt? Hij toonde mij een rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en van het Lam. Daar moet hij nou heen. En daar willen mensen niet heen natuurlijk. Maar nu wil hij wel, want nu heeft hij zo'n last. En nou is die kwaal van zijn ogen, de kwaal van zijn ziel, is zo ondraaglijk geworden. Nou wordt hij als het ware door de tuchtmeester van de nood heen gedreven naar dat badwater Siloam. Naar het werk Gods. Anders ga ik het zelf oplossen. Had hij ook wel kunnen doen misschien. Misschien had hij wel, ja misschien als u het geweest was, had u misschien zelf wel wat geprobeerd je ogen ooit weer goed te krijgen. Dan ga je verder met de oude kwaal, dan ben je de oude knecht. Maar deze man, het is toch wel een geloofstocht geweest dat hij daar... Als een blinde, moet u zich dat even gewoon praktisch voorstellen. Als een blinde moet hij daar die tocht gaan maken naar Siloam. Moet je maar blind zijn. En dan moet je toch uiteindelijk de weg niet weten. Ik weet niet of dat een lange weg geweest is. Maar ongetwijfeld, dat was hoe kom. Volgende straat, weet u wel, zo gaat het dan. Hè? Dat is heel moeilijk, Siloam. Ja, hoe kom je daar? Hoe komt nou een blinde... In Siloam, hoe komt nou een zondig mens bij de Heere Jezus Christus? Prachtige weg. Als je nou blind bent. Ja, maar daar kom je nooit en dat is ook een onmogelijkheid. Nou, weet u, hij kon die weg niet zien. Hij wist dat niet. Er waren mensen, natuurlijk waren er mensen die die man wel geholpen hebben. Hij heeft het ze wel gevraagd, heeft het ze wel gezegd. En als het nou echt de rechte mensen waren, tja, dat konden ze hem wel vertellen, Siloam. Dan moet je daarheen, hè? Weet je wel, zus en zo. Ik denk, gemeente, dat er maar veel zulke mensen moeten zijn. Zijn die er ook in ons midden, hè? Mensen die een zoekende ziel de weg kunnen wijzen. Toen ik hier stond, die mensen waren er wel, hoor. En ik hoop dat ze er nu nog zijn, maar in mijn tijd... Ook in Middelharnis, ja, ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar daar waren echt wel mensen aan wie je dat eens vragen kon. En ik denk dat ze dat ook wel gedaan hebben. Ik hoorde dat gisteren vrouw Boeter nog zeggen. Ze zei, ja, dan vroeg ik dat aan mijn vader, Maandriessen, en ik vroeg het aan Toon, Driessen, ome Toon. En de oudsten weten dat misschien nog wel, wat ik nu zeg. En die konden het je ook nog wel vertellen. Dat is mooi, dat is mooi. Jongelui... Zouden jullie het nou weten hier? Zou je nou weten? Ja, in de kerk. Ik loop met die vragen en ik ben op zoek naar die enige weg des behouds. En dan zou ik daar nou moeten zijn. En dat mag de dominee zijn. Zeker, dat is ook een zegen. Daar is die voor. Daar zijn we voor. Dat mag ook wel een kind van God zijn. Dat zijn wegwijzers. Nou, ik denk dat het voor die blinden... een uitkomst geweest is dat die mensen er waren. Nou, dat zou het ook voor de jonge lui zijn in onze tijd. Want ook die jonge lui, ik hoop dat ze het vragen. Dat ze niet denken, ik weet die weg wel. Ik weet wel hoe ik bij Jezus moet komen. Dat is natuurlijk ook wel eens vaak de kwaal. We weten het wel. Maar die het niet weten en die zeggen, ja, dat moet ik... Wie kan mij dat nou eens echt vertellen? Nou, dat is nou toch wel een hele moeilijke vraag. Ik hoop dat ze er zijn mogen. Maar ik weet wel, heb ik het niet over jullie gemeente, maar ik ken natuurlijk best een hoop gemeentes. En dan denk ik, dat zal nog niet zo makkelijk zijn. Was een meisje in Harderwijk, en dan zeg je wel te veel, dat is zo. Heb je nou nooit kind, heb je nou nooit iemand gezien die echt de Heere vreest? Dus dat ik zou het niet weten.
gemeente van 1000 mensen. Nou zeg ik niet dat ze gelijk had. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Oh nee, helemaal niet. Niet te donker. Ik stond in Utrecht, toen viel er iemand weg, een man, een ouderling. En daar bouwde ik te veel op. En ik kon die man eigenlijk ook nauwelijks overgeven aan de Heer. Hij werd ziek, hij werd weer beter gelukkig. Maar op een goede dag, hij viel. En toen stond hij nooit meer op. En dan stond de dominee en die moest, ja. En toen zei die dominee, ja dat is verschrikkelijk. Die zei, oh God, nou heb ik helemaal niemand meer. Dat kan met een dominee zo zijn. En natuurlijk heeft de Heer me best wel laten zien dat er nog heel wat anderen waren, zeker wel. Maar dat jonge lui dat nu weten, gemeente, dat is toch wel heel wat. Echt met wie ze nu konden spreken over de dingen van het Koninkrijk Gods. Aan wie zou je het nou kunnen vragen? Ja, je hebt God nodig, dat is waar. En je hebt die zaligmaker alleen nodig. Maar je hebt ook die wegwijzers nodig. Dus hij is daar op weg gegaan en hij is er gekomen. En dat is best wel een lastige tocht geweest, denk ik. Ja, hoe komt een zondaar uit bij het kruis van Christus? Hoe komt hij bij het bloed der verzoening? Daar ben je niet van de een op de andere dag. Voor de een is dat een buitengewone lange weg. Voor de wijze was het een tocht van meer dan 1000 kilometer. En voor de herders was het misschien 3 kilometer. Ja, zo kan dat zijn. Dus dat is heel verschillend. Maar die weg moet een mens gaan. En die weg tot Christus, dat is een weg, ja, dat is enerzijds een gemakkelijke weg, maar anderzijds een onmogelijke weg. Onmogelijk. En je denkt 1000 keer, daar kom ik nooit terecht. Dat haal ik nooit. Onmogelijk. Maar toch is het zo, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat zal toch gebeuren. De weg naar Siloam. Nou, dan ben je er eigenlijk, zou je kunnen denken. Als je dat nou toch gevonden hebt, je hebt nu de zaligmaker. Je hebt die stroom van dat levende water gevonden, Siloam. Dan ben je er. Wel nee, dan, je zult wel horen, ook vanavond nog weer. Dan ben je er nog helemaal niet. Oh nee. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Nou, laat ik bij de tekst blijven, alleen nu. Hij moet ook nog weer terug. Ja, hij moet terug. 10 melaatsen en 9 hoefden niet terug. Die gingen onmiddellijk de wereld in, zonder God. Veel ontvangen en toch nog voor eeuwig kwijt, hè? Die ene ging terug. Nou, deze man gaat terug. En daar staat zo heel mooi. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Dus in Siloam was die man, natuurlijk, daar was hij in principe, daar kon hij zeggen, je hebt in dodelijk tijd gericht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Maar hij moest terug, hij moest naar de weldoener. Hij moest, dat zijn nou die werken Gods, hij moest bij de Heere zelf weer komen. En daar gaat de geschiedenis verder. En daar hoop ik dan, onder beding van de zegen des Heren vanavond met u over door te spreken, wat er dan toch allemaal nog in zijn leven gaat gebeuren. Elk hunner, God geef ons dat we dat nu in ons leven mogen zien. Gemeente, ach, als ik het zo terughaal, dan zeg ik, ik hoop dat wij onderwijs hebben ontvangen uit de mond van de zaligmaker, opdat de werken Gods in een mens verheerlijkt worden. Dat is je grote doel. Dat moet je profiel zijn. Dat moet je strekking zijn. En ik hoop dat wij gehoord hebben uit dit woord. Is het ook in uw leven wel zo dat u kunt zeggen, ach, deze man, hij staat daar en die werken Gods moeten verheerlijkt worden. En vergeleken bij wat de Heer Jezus heeft gedaan, heb ik helemaal niks gedaan. Is heel mijn leven. En dat is net als die vrouw, dat is echt een zware zaak. Ik hoop, kent u dat in uw leven, dat u zegt, mijn leven is verzondigd. En weet je hoe dat komt? Omdat ik
een hoop dingen niet gedaan heb. Omdat ik het doel gemist heb. Kennen we dat? Is dat ook onze beleving geworden? Opdat we plaats ontvangen voor de reis naar Siloam. En al wordt het dan nog veel ernstiger, al wordt de zonde nog ondraaglijker. Dan wil hij de zulke redden tot in der eeuwigheid. God geef ons dat we dat ook in ons leven zo mogen zien. En dat wij niet rusten voordat wij in dat badwater zijn gekomen. Bent u op weg? Ja, u bent op weg naar heel veel dingen. U bent op weg naar de dood. U bent op weg naar het graf. U bent op weg naar de eeuwigheid. Naar de nacht waarin niemand werken kan. Maar gelukkig als wij door Gods goedheid en gunst ook het bevel hebben gekregen. En de Heere wijst u dat ook dringend aan een ieder van u. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Hij dan ging heen. En wie zich en kwam ziende. Amen. Willen wij nu samen danken. Heere in de hemel, wij mochten in uw huis uw woord horen. Wij hebben gezongen, ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Heere, uw trouw is groot en dat hebben wij gezien in uw werken van de werken Gods. In dat grote doel. O, wat hebben wij dat doel maar weinig voor ogen. Wat zijn wij van huis uit allemaal zelfbedoelers. Maar Heere, wilt u toch geven dat wij dat de kwaal in ons leven maar erger mag worden. En dat willen wij niet. Dat willen we natuurlijk ook in de kerk niet, dat de kwaal nog zwaarder wordt. Dat de kwaal nog ondraaglijker wordt. En dat uw knechten daar nou nog toe gebruikt moeten worden. Dat denken wij niet. Maar u zegt het zelf, Heere, u hebt dat gedaan, Heere Jezus Christus, om de kwaal erger te maken en in die weg om de kwaal weg te nemen. Gedenk ons daarin en leer ons dat in die gezegende weg die gij gaat. Wil dan met ons zijn, Heere, ook als wij naar onze woning gaan, wilt u ons behoeden en beveiligen. Ons ook in dit avonduur nog weer onder uw gunst en goedheid hier, onder uw woord te samen verenigen. Ach, gedenk ons en hoor ons gebed. Neem onze dank aan, ook voor deze ochtend, Heere. Wilt u ons nabij zijn om de Heere Jezus alleen wil. Amen. Slotzang is Psalm 103 en daarvan het tweede vers, 103 vers 2, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2.
Ontvang nu biddende zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.